gekocht en door uw bloed gered, die, wat de duivel ook vermocht, mij voortleidt tred voor tred. 187. Hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond naar deze avond gekomen bent. En we hopen echt dat we vanavond ook weer een hele fijne avond mogen hebben, waarin we de Heer mogen ontmoeten in zijn woord en ook in onze gebeden. Zullen we samen deze avond aan de Heer opdragen en zijn zegen vragen? Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn, dat we deze prachtige liederen mogen zingen. Heer, soms zingen we hele moeilijke dingen, die we soms heel makkelijk kunnen zingen, maar die toch wel zeer ingrijpend zijn in ons leven. Maar Heer, we willen inderdaad ook vragen, wilt u maar een beeld van ons maken, Heer, zodat we aan u steeds meer gelijkvormig mogen worden. Heer, dat doet soms pijn. Daar moeten soms dingen voor gebeuren in ons leven, Heer, die we zelf nooit zouden zoeken. Maar Heer, we willen alleen maar vragen, wilt u maar in ons leven bezig zijn om ons te maken zoals u wilt dat we zullen worden. Heer, wilt u ons vanavond zegenen als we uw woord zullen openen. Heer, wilt u ons vanavond zegenen als we zullen bidden met elkaar en met elkaar de dingen die ons bezighouden bij u mogen brengen. En dan mogen we u danken, Heer, dat u een hoorder bent van de gebeden. We willen ook bidden voor hen die er vanavond niet bij kunnen zijn. Heer, wilt u hen ook heel dicht nabij zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen. Goed. We gaan vanavond verder met de brief aan Thyatira uit het boek Openbaring. Openbaring hoofdstuk 2 vers 18 tot en met 29, daar lezen we over de brief aan Thyatira. En het lijkt me goed om dat stuk nog een keer met elkaar te lezen. Openbaring 2 vers 18. En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira. Dit zegt de Zoon Gods die ogen heeft als een vuurvlam. En zijn voeten zijn als koperbrons. Ik weet uw werken en liefde en geloof en dienstbetoon en uw volharding en uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste. Maar ik heb tegen u dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt dat ze een profetes is en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. En ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van een hoererij. Zie, ik werp haar op het ziekbed en hen die met haar overspel bedrijven, breng ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. En haar kinderen zal ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u vergelden een ieder naar uw werken. Doch ik zeg tot u allen, die voorts de Thyatira zijt en deze leer niet hebt, en die niet, gelijk zij zeggen, de diepte des Satans hebt leren kennen, ik leg u geen andere last op. Maar wat gij hebt, houd dat vast, totdat ik gekomen ben. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Nou, we hebben achtereenvolgens de gemeente van Efeze gezien, verval. De gemeente van Smyrna, vervolging. De gemeente van Pergamum, vermenging. Het is trouwens heel interessant om deze zeven, moet ik voor u zelf maar eens doen, om deze zeven brieven aan de zeven gemeenten te vergelijken met de zeven gelijkenissen uit Matteüs 13. En dan zie je eigenlijk dezelfde aspecten weer terugkomen, ook vermenging. Hè? Weet u dat nog, dat er een vijandig mens kwam die tussen het goede zaad het onkruid zaaide? Nou, dat zie je dus in Pergamum gebeuren, dat de gemeente zich vermengt met, het lijkt erop, maar het is niet, echt, hè? Het schijnchristendom. Nou, zo zie je meerdere gelijkenissen uit Matteüs 13 die te maken hebben met de gemeentelijke ontwikkeling die het boek Openbaring laat zien in deze zeven brieven. Thyatira gaat over verontreiniging. We hebben het gehad. Het gaat over die tijd waarin de kerk een machtspositie bekleedt en de vissers die geroepen werden, uiteindelijk kerkvorsten werden, machtsposities gingen bekleden en dat de kerk als het ware heerschappij uitoefende gewoon in deze wereld. En toen heb ik ook wel eens gezegd de vorige keer, het is maar de vraag in hoeverre Nederland, met name door Bonifatius, die het evangelie hier kwam brengen vanuit Rome, of Nederland werkelijk echt een christelijk land geworden is. We hebben natuurlijk een christelijke traditie en we hebben een christelijke volkskerk, hè, de hervormde kerk, maar het is best wel eens goed om je eens af te vragen in hoeverre hebben de Friezen en de Batavieren en de Germanen en de Angelsaksen, hè? En al die volkeren die hier waren, al die oude goden afgelegd, hè? Je ziet heel vaak dat ze toch vanuit het Germanisme en van die oude godsdiensten, het Wodanisme, hè, het Wodan-gevoel, toch ook meegenomen hebben in het christendom. Dus het is best wel eens goed om je af te vragen, wij zeggen wel eens van, oh ja, we hebben te maken met een situatie waarin Nederland minder christelijk wordt. Maar je kunt je ook wel eens afvragen van, zou het schijnheilige afvallen en het echte overblijven? Hè? En dat staat ook in de Bijbel, wat vuil is, wordt vuiler. En wat schoon is, wordt schoner. Zouden de duidelijke scheidslijnen zich wat meer openbaren? Hè? En dat is best wel eens goed om daar eens over na te denken. Goed, we hebben hier te maken met het thema in de brief van Thyatira met verontreiniging. We gaan verder waar we de vorige keer gebleven zijn. En dat is met name dat de Heer zegt, ik heb het allemaal gezien. Ik weet wat er bij jullie aan de hand is. Maar ik heb tegen jullie dat jullie de vrouw Izebel laat begaan. Nou, ik heb u verteld wat er met Israël gebeurde. Israël was het volk van God. En Achab, die dacht een hele goede politieke zet te doen. Want hij trouwde met de dochter van de koning van Sidon. Hij dacht, dan hebben we in ieder geval vrede met Libanon. Israël, vrede met Libanon. Maar die Izebel, die bracht al haar goden mee. De Baal en de priesters nam ze mee. En de Astarte en de priesters nam ze mee. En het hele volk dat liep de Baalpriesters na. Het was niet alleen een politieke verbintenis, maar het werd ook een godsdienstige verbintenis. En het volk van God, het Israël, dat stortte zich in de afval, in de afgoderij en uiteindelijk leidde dit tot het feit dat Israël in ballingschap weggevoerd werd en God het niet langer meer aan kon zien. Nou, dat is er gebeurd. En ik denk dat hetzelfde ook kan gebeuren met de gemeente van Jezus Christus. Als dat gaat gebeuren, en met name zien we dan dat deze vrouw Izebel, je hebt eigenlijk drie. En dat heeft niks met het geslacht te maken, helemaal niet. Maar het is een lijn die je wel in de Bijbel kunt zien. Drie vrouwen die verantwoordelijk zijn voor drie keer dat iets eigenlijk kapot gemaakt wordt. Hè? De eerste vrouw was Eva. Hè? Eva, waardoor de schepping uiteindelijk ten gronde ging. En Adam natuurlijk ook meeging. Die tweede vrouw is Izebel, waardoor Israël te gronde ging. En die derde vrouw, kunt u ook wat lezen in de Bijbel over die derde vrouw? Waar kun je lezen over die derde vrouw in de Bijbel? In het boek Openbaring, hè? Misschien toch wel goed om dat even te lezen. In Openbaring hoofdstuk 17... Nogmaals, ik ben geen vrouwenhater. Neem dat alsjeblieft van me aan. Dat heeft hier helemaal niets mee te maken. Maar we weten wel dat deze drie vrouwen verantwoordelijk zijn voor... En dan is die vrouw in Openbaring, die vertegenwoordigt ook heel veel mannen, hoor. Want het is een symbolische vrouw. Die we in Openbaring 17 vers, laten we het maar even lezen, vers 1 tot en met 6. Daar kunnen we over lezen. En weet u, dan zitten we helemaal aan het einde van het boek Openbaring. En dan weten we ook dat dat iets is wat nog moet komen. Maar waarvan we wel de ontwikkeling al kunnen zien. Daar staat in Openbaring 17, vers 1. En één van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij zeggende, kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer. Nou, hoer heeft te maken met ontrouw zijn. Je laat God los. Je verbindt je met andere afgoden. Die zit aan vele wateren. Dus die invloed heeft op vele volkeren. De wateren in Openbaring hebben heel vaak te maken met volkeren. Dus die zit aan vele wateren. Het is een vrouw die invloed heeft wereldwijd. Met wie, en dat wordt ook direct erachteraan gezet, met wie de koningen der aarden een soort verbond opgericht hebben. En zij die op de aarde wonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn en ik zag een vrouw zitten, daar hebben we dus de vrouw, op een scharlakenrood beest dat vol was van Gods lasterlijke namen. En het had zeven koppen en 10 horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en parelen. En ze had in haar hand een gouden beker vol gruwelen en onreinheden van haar hoererij. En op haar hoofd was een naam geschreven, een geheimenis, het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelende aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij toen ik haar zag met grote verbazing. Heeft één van u een idee waarom dat hier staat? Waarom dat Johannes zich verbaasde met grote verbazing? Want hij had voor die tijd al heel wat visioenen gezien hoor. En hij had ook voor die tijd in Openbaring 13 ook al datzelfde beest gezien met 7 koppen en 10 horens. En dat was het antichristelijk rijk. Dat was de antichrist, de laatste grote heerser hier op aarde. Trouwens heel, heel leuk dat ik heb van u trouwens, dat weet u waarschijnlijk wel, op mijn verjaardag dat mooie boek gekregen van Megatrends in Nederland. En in dat boek Megatrends in Nederland, daar staat dat China een hele belangrijke rol zal gaan spelen in de economie. Nou, dat is aardig uitgekomen al. Maar daartegenover staat dat Europa een machtige man zoekt om, dat, ja, om daarmee om te kunnen gaan. En dat gaat ook in vervulling hoor. Want Europa, op weg naar het hersteld Romeins wereldrijk, is op zoek naar een grote machtige leider. En die grote machtige leider heeft Europa op dit moment nog niet. Echt niet. Die machtige leider was Tony Blair niet. Die machtige leider is Chirac niet. Die machtige leider is Andrea Merg niet, hè? Die vandaag haar macht gekregen heeft. Die machtige man in Europa is er vandaag nog niet. Maar die machtige man wordt wel gezocht in de Europese Unie. Die Europa weer op de kaart kan zetten als een sterke macht. Daar wordt echt naar gezocht. En die machtige Romeinse leider, dat zal uiteindelijk de antichrist zijn. En die antichrist, die heeft twee, je zou eigenlijk zeggen, twee machtsgebieden nodig om zich te kunnen ontplooien. Aan de ene kant heeft deze antichrist geld nodig. En weet u waar deze antichrist zijn geld zal vinden? Bij het Joodse volk. We moeten eens weten hoeveel ontzettend veel geld de Joden hebben. Er staat in de Bijbel dat hij een verbond zal sluiten met Israël. Nou, dan komt er heel wat geld naar deze antichrist toe, hoor. Dat is het ene machtsblok waar hij gebruik van zal maken. Een economische macht zal hij vormen. Aan de andere kant is een heel belangrijk machtsblok religie. En wat is er beter dan in Europa een verbond te sluiten met de christelijke kerk? Met de kerk van Rome. Want daar zit zo onnoemelijk veel macht. Dus deze antichrist zal een politieke grootmacht worden, een economische grootmacht worden en een religieuze grootmacht. Nou, hier zien we de verbintenis in Openbaring 17, de verbintenis tussen de antichrist en de kerk. Ik wil nog even bij die vraag terugkomen. Kunt u zich voorstellen waarom dat Johannes zich hier verbaast? En dat staat er zelfs in vers 6. En toen ik haar zag met grote verbazing. Waarom was Johannes zo ontzettend verbaasd? Wat denkt u? Moeilijke vraag hoor. Want hij had al heel wat gezien hoor, aan visioenen. Maar verbazing, dat heeft ook te maken met dat hij op de een of andere manier ook wist waar het om ging. Anders zou hij zich niet verbaasd hebben. Hij had het anders verwacht. Wat had hij anders verwacht? Wat is de tegenpool? Laat ik het nog wat makkelijker maken. Wat is de tegenpool van een hoer? Een vrouw die een hoer is. Wat is de tegenpool in de Openbaring? De maagd. Hoe wordt de gemeente genoemd? De bruid. Ja? De bruid van het Lam. En dat staat zo mooi in Openbaring. Zie, ik zal u tonen de bruid van het Lam. Tegenover de bruid van het Lam staat de hoer van Babylon. En wat zou die hoer van Babylon zijn? De afvallige kerk. De schijnkerk. De kerk die zich in een machtspositie verheven heeft, zich verbonden heeft, zich laat dragen door het antichristelijk rijk, want zij zit daarop. Ze laat zich dragen door het rijk. En ze vervolgt de ware christenen, want ze heeft een beker vol van het bloed van de heilige die ze vervolgd heeft. Nou, en dat is eigenlijk Johannes die zegt, hoe is het mogelijk dat de gemeente van Jezus Christus vervalt tot zoiets laags? Nou, dat is eigenlijk de vrouw Izebel. Dat is het systeem Izebel. Dat is hetgeen waar we mee te maken hebben in de gemeente van Jezus Christus. En dan wil ik u nogmaals duidelijk zeggen, het gaat er in de gemeente niet om hoe machtig de gemeente is, hoeveel invloed, politieke invloed de kerk heeft. We zullen aan het einde van de tijd zien, juist vlak voor de wederkomst van Christus, dat het er bij de gemeente om gaat van, zijn we trouw? Zijn we trouw? Ook al zijn we klein. Ook al komen we misschien in het verborgene samen. Soms misschien heb je kans dat over een poosje deze kerk helemaal niet meer een vergunning krijgt voor ons. En dat we in huiskamers samen moeten komen. Het kan zomaar gebeuren. Het kan zomaar gebeuren dat de uiteindelijke toekomst wordt voor de gemeente van Jezus Christus. Wat mogen we dan nu blij zijn dat we hier nog mogen zitten. En dat God het ons nog vergunt om op deze plaats gemeente van Jezus Christus te zijn. Nou, dat gaat gebeuren. En dan staat er zo in een andere vertaling, misschien wel goed om dat eventjes te accentueren, daar staat in het Grieks een woordje wat je kunt vertalen met niet de vrouw Izebel, maar uw vrouw Izebel. En dat betekent dat het verderf, de verontreiniging zelfs van binnenuit kan komen. De meeste dreiging voor de gemeente, broeders en zusters, onthoud het alsjeblieft goed. De ergste dreiging, de meest serieuze dreiging voor het verval van de gemeente, dat komt niet van buitenaf. Echt niet hoor. Het komt altijd van binnenuit. Altijd van binnenuit. Waar dreiging van buitenaf is, daar wordt de gemeente meestal alleen maar sterker en vuriger. Maar als er uitholling is van binnenuit, en dat is inderdaad gebeurd in de gemeente van Jezus Christus, het kwam van binnenuit. En Paulus heeft daarvoor gewaarschuwd, laat het maar even opslaan in Handelingen 20. Handelingen 20. Vers 29. Handelingen 20, vers 29. Hij heeft hier, misschien wel goed om dat even te noemen, we hebben vanavond ook oudste vergadering en dit is heel belangrijk voor de oudsten. In vers 28 staat, zie dan toe op uzelf, dan spreekt hij tot de oudsten van Efeze. Zie dan toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft. Om de gemeente Gods, daar staat niet om over de gemeente Gods te heersen. Nee, er staat heel eenvoudig om de gemeente Gods te wijden. En hoe doet die goede herde dat? He? Dat is een dienende taak hoor. Dat is niet om te heersen. Een herde die heerst niet over zijn schapen, maar een herde die leidt zijn schapen, die wijdt zijn schapen, die dient zijn schapen. Om de gemeente Gods te wijden die hij zich door het bloed van zijn eigenen verworven heeft. Een prachtig vers is dat, hè? En dan staat er, zelf weet ik dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Je ziet heel vaak dat er in een gemeente van binnenuit bepaalde mensen op kunnen staan die dan heel subtiel beginnen met, dat is fijn hè, zondagmorgen, maar wat denk jij daarover? Dat klopt niet helemaal hè, volgens mij is het zo. En dan gaan ze medestanders zoeken en dan gaan ze proberen daar een beetje steun voor te krijgen. En dan krijg je dat al heel gauw mensen van binnenuit een tweespalting veroorzaken of zonde veroorzaken. En dat de gemeente van binnenuit uitgehold wordt. Nou, daar moeten we voor oppassen. En laat het alsjeblieft niet zo zijn dat u zich op deze manier laat gebruiken. Nou, de gemeente. En dan staat er, als we weer even teruggaan naar Openbaring. We hebben dus te maken aan het einde, vlak voor de opname van de gemeente, voordat de Heer zijn gemeente tot zich neemt, met een hele grote pseudo-valse, een namaakgemeente en de ware gemeente. De bruid van Christus en de hoer van Babylon. Dan staat er in vers 20... van Openbaring 2, wat deze vrouw Izebel doet. Daar staat, er zijn drie kernwoorden die ik hier even achter elkaar gezet heb. Ze zegt, ze leert en ze verleidt. Ziet u die drie woorden staan in vers 20? Ze zegt, maar mag ik het zo zeggen? Ze zegt, maar ze liegt. Leugen. Wat ze zegt, dat klopt niet. En het is heel belangrijk, broeders en zusters, dat wat er gezegd wordt in de gemeente, dat we dat te allen tijden toetsen aan het woord van God. Er wordt heel wat gezegd hoor. Er wordt heel wat om ons heen gezegd. Maar wat gezegd wordt, toets het alstublieft aan het woord van God. Dat is heel belangrijk. Ten tweede, ze leert. Ze leert. Ze zegt het niet alleen, maar ze geeft ook onderwijs in de gemeente. Ik denk dat 1 Timotheus 2 daar heel duidelijk over is. 1 Timotheus 2, ik wil dat even met u lezen. 1 Timotheus 2 vers 11. Vers 11 tot en met 14. 1 Timotheus 2 vers 11 tot en met 14. Dit klinkt zeer ouderwets. Het lijkt wel een beetje op de kerken die wij kennen als de oud-gereformeerde gemeente of zoiets dergelijks. Maar er staat hier een vrouw moet zich rustig in alle onderdanigheid laten onderrichten. Maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft. Zij moet zich rustig houden, want eerst is Adam geformeerd en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen. Nou, wat bedoelt de Bijbel hier nou mee? Laat ik u dit heel duidelijk zeggen. Het is juist binnen het christendom dat de vrouw en de man een volkomen gelijkwaardige positie hebben. Dat vind je in geen enkele andere godsdienst terug. Zowel in de islam niet, in het boeddhisme niet, in het hindoeïsme niet. Het is juist het christendom die man en vrouw een volkomen gelijkwaardige positie geeft. Wat Paulus zei, dat in Christus geldt niet man of vrouw, in Galaten zegt hij dat, dat is zeer revolutionair in die tijd. Dus laat dat boven alles staan. Man en vrouw volkomen gelijkwaardig. Maar ze zijn wel verschillend. Ja toch? Biologisch. Dat is natuurlijk duidelijk dat een vrouw en een man verschillend is. Maar ook emotioneel. In je persoonlijkheid is een vrouw anders dan een man. En zo heeft God de mens geschapen. Zo heeft God man en vrouw geschapen. En je ziet het heel duidelijk dat vrouwen over het algemeen meer de ontvanger zijn. Veel meer ontvankelijk zijn. Veel gevoeliger ook zijn dan mannen. Makkelijker soms te beïnvloeden. Je ziet het al wel in bepaalde sekten. Kerk, de gemeente van Jezus Christus. Over het algemeen komen er veel meer vrouwen in de gemeente van Jezus Christus dan mannen. Mannen hebben er soms veel meer moeite mee om tot bekering te komen. Omdat ze vaak verstandelijk zijn. Niet verstandiger hoor, maar verstandelijk zijn. Ze worden vaak niet geraakt. Wat dat betreft heeft God heel duidelijk gezegd. Vrouwen dienen beschermd te worden. Vrouwen dienen beschermd te worden en hebben de opdracht gekregen om gezag te accepteren. Nou, wat is dan het gezag? Dat gezag, dat is geen heersen over, maar het gezag is heel eenvoudig bescherming. Er staat één tekst in de Bijbel wat heel veel mensen niet begrijpen. In 1 Korinthe 11. Daar staat. In 1 Korinthe 11. Ik wil heel duidelijk benadrukken dat vrouwen soms een geweldige gave gekregen hebben om te onderwijzen. En in bepaalde opzichten mag dat best in de gemeente. Als we denken aan het onderwijs wat vrouwen geven zondagmorgen op de zondagschool. Met de jonge mensen, jonge jeugd. Jeugd, ja? Hoe vrouwen ontzettend mooi en door de Heer gebruikt kunnen worden om het woord van God aan anderen te onderwijzen. Maar wat zij doen staat altijd onder het gezag van de gemeente. En het gezag wordt uitgeoefend door de broeders in de gemeente. Ja? Nou, hier in 1 Korinthe 11 staat iets heel wonderlijks. Er staat in vers 7 van 1 Korinthe 11, want een man moet het hoofd niet bedekken. Hij is het beeld van de heerlijkheid Gods. Maar een vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw is uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. En toch, in de Here is evenmin de vrouw zonder de man iets als de man zonder de vrouw. Hier zien we dus die gelijkwaardigheid. Maar er staat in vers 10, een vrouw moet een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. Nou, in die tijd van Paulus was het zo dat vrouwen inderdaad, als vrouwen geen hoofdbedekking droegen, dan was het een vrouw van lichte zeden. Dan was dat hoerenkledij. Nou, vandaag is de cultuur wat anders, gelukkig maar. Ja? Maar vandaag is het eigenlijk zo dat als een vrouw geen macht op het hoofd accepteert, en dat betekent heel eenvoudig geen broederlijk gezag vanuit de gemeente accepteert, dan is een vrouw als het ware met een ongedekt hoofd, en dan staat er een toegankelijke prooi, als het ware, voor de macht der engelen. Die macht der engelen, vanwege de macht der engelen, u weet, er zijn met de val, met de Satansval, hè, dat Satan zich verhief tot God, zijn 1/3 van alle engelen uit de hemel naar beneden gevallen. En die gevallen engelen, kijk, er zijn heel veel goede engelen, die ons ten dienste staan, maar er zijn ook heel veel gevallen engelen. En hoe noemen we in de Bijbel die gevallen engelen? Dat zijn demonen. En die demonen, die zie je niet, maar die demonen die zijn altijd op zoek naar een huisje waar ze kunnen wonen. Ze zijn altijd op zoek naar een ingang. En nou zegt Paulus, als een vrouw het gezag van haar man niet accepteert en als het ware blootshoofd is, ja, geen bedekking duldt, nou, dan is een vrouw al heel gauw een prooi voor die engelen die op zoek zijn naar een ingang. Vandaar dat God Eva niet geschapen heeft uit het hoofd van Adam, om over Adam te kunnen regeren. Niet uit de grote tenen of uit de voeten, zodat Adam over Eva kan lopen. Maar God heeft Eva hier vandaan gehaald. Bij het hart vandaan, om elkaar lief te hebben, maar onder die arm om bescherming te vinden. Ja? Zodat Eva bescherming vond bij Adam. En ik weet zeker, broeders en zusters, dat vrouwen hebben de bescherming van hun man nodig. Aan de andere kant, mannen, bied die bescherming ook. Sta in die positie. Ga in dat gezag staan wat je niet van jezelf hebt, maar wat je van God ontvangt. En als er vrouwen zijn die geen man hebben, of die alleenstaand zijn, dan is het heel belangrijk dat je dat gezag juist dan ook zoekt, of bij naast je staande familieleden, of in de gemeente, bij de oudsten, de raad van de gemeente, of bij broeders in de gemeente. Heel belangrijk dat je zo op die manier je als vrouw beschermt in deze wereld. Nou, Izebel zegt, maar ze liegt. Izebel leert. Ze staat in een positie waarin ze zich helemaal niet mag bevinden. En het derde is, Izebel verleidt. Ze verleidt mensen En dat is niet zomaar iets, want er staat op een gegeven moment, waarin verleidt ze mensen. In vers 24 staat het laatste stukje. Daar staat, misschien vers 24, ik zeg tot u allen die voorste Thyatira zijt en deze leer niet hebt, dus die leer van Izebel, en die niet gelijk zij zeggen, de diepte des Satans hebt leren kennen. Nou, wat is dat nou, de diepte des Satans leren kennen? Nou, er was in die tijd een leer, en die leer die hield dit in, je kunt alleen de genade van God leren kennen als je ook de zonde leert kennen. Begrijpt u dat? Je kunt alleen maar de genade van God leren kennen als je ook de zonde. En hoe dieper je de zonde leert kennen, hoe meer je in de zonde gooit, hoe meer je de genade van God leert kennen. En dan, ja, dat was eigenlijk de leer van zondig maar, want dan leer je ook de genade van God kennen. Dat is de diepte van Satan leren kennen. En daar waren echt mensen in de gemeente die zo ontzettend zich in de zonde wierpen, in de hoererij wierpen, om dan uiteindelijk ook de genade van God te leren kennen. Nou, dat is natuurlijk een leer die absoluut niet strookt met het woord van God. Vandaar dat de Heer zegt in vers 23, ik heb dat eventjes zo opgeschreven, ik heb haar tijd gegeven, ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren. Bekering heeft altijd tijd nodig. Soms een langdurig proces. Voor sommigen een kort proces. Maar bekering heeft tijd nodig. Ik vind het zo mooi dat dat staat. Staat in vers 21. Ik heb haar tijd gegeven. God gaf de mens in de tijd van Noach ook tijd. Misschien wel 120 jaar, maar op een gegeven moment was die tijd voorbij. Ik heb haar tijd gegeven. Wedergeboorte trouwens, is één moment. Of niet? Bekering is een proces. Maar wedergeboorte, ja, ik zal u eerst vertellen, ik ben nog nooit iemand in mijn werk tegengekomen die gezegd heeft, ik ben half wederom geboren. Dat kan niet. Je bent het of je bent het niet. En soms gebeurt het op een moment dat je het pas achteraf weet. Toen ben ik wederom geboren. Toen is dat wonder in mijn leven gebeurd. Maar wedergeboorte is dat grote wonder wat God op één moment in je leven uit genade doet als antwoord op onze bekering. Wedergeboorte. En dan zien we tegelijkertijd dat Christus de gemeente tuchtigt. Dat ontuchtbed wordt een ziekbed. En dat ziekbed wordt uiteindelijk, staat hier, een sterfbed. Zo reinigt God de gemeente. En dan staat er zo mooi, en daar wil ik dan mee afsluiten vanavond. Dan staat er zo prachtig in vers 23, dat Hij, Christus het is, daar staat er die nieren, ziet het in vers 23 staan, die nieren en harten doorzoekt. Nieren, nou moet ik altijd erg oppassen wat ik hierover zeg, maar zover ik weet zijn nieren nodig om het bloed zuiver te houden. Om afvalstoffen, gifstoffen af te voeren. Nieren heeft te maken met zuiverheid. Onderscheidingsvermogen. Mensen, wat is het belangrijk dat we in de gemeente nieren hebben? Ja? Nieren hebben die zeggen, jongens, dat klopt niet. Nieren hebben die, als we geen nieren hebben, dan vergiftigen we ons lichaam. Ja, toch? Als een gemeente geen nieren heeft, dan wordt de gemeente langzamerhand vergiftigd. Met een hele verkeerde leer. Ja? Dus nieren hebben we nodig. En Hij onderzoekt de nieren, zijn ze nog wel goed? Werken ze nog wel goed? Ja? En het tweede is het hart. En dat heeft te maken met onze motieven. Hè? Hoe zit het met onze motieven? Hoe zit het met onze nieren? Hoe zit het met onze motieven? En ik hoop dat ons motief en onze nieren, hart en nieren, Hem toegewijd mogen zijn. Goed. Dan laten we het hierbij vanavond. Want er valt nog heel veel over te vertellen.